Goedemorgen, broeders en zusters. Fijn om vanmorgen hier weer in Sliedrecht te zijn. En om samen het woord te mogen openen. En wat ook mooi als je samen kunt zingen, dit is mijn vreugde. Altoos in de heiland te zijn. Hè? En dat is ook wat ons samen bindt, hè? Ons geloof. In de gekruisigde en de opgestane heiland. En zo mogen we elkaar hier ook vanmorgen ontmoeten, verbonden in die ene naam. We mogen uitzien naar de zegen die de Heer ons geeft. Eigenlijk mogen we op voorhand de Heer daar al voor danken, want we zijn immers gezegend, hè, met alle geestelijke zegeningen in Christus. We gaan met elkaar lezen uit de 2e Korinthebrief, het 4e hoofdstuk, 2 Korinthe 4. En dat begint met de woorden: daarom verliezen wij de moed niet. Maar al vervalt ook onze uiterlijke mens, nochtans wordt de innerlijke van dag tot dag vernieuwd. Want de lichte last der verdrukking van een ogenblik bewerkt voor ons een alles verre te bovengaand eeuwig gewicht van heerlijkheid, daar wij niet zien op het zichtbare, maar op het onzichtbare. Want het zichtbare is tijdelijk, maar het onzichtbare is eeuwig. Want wij weten dat indien de aardse tent waarin wij wonen wordt afgebroken, wij een gebouw van God hebben in de hemelen, niet met handen gemaakt, een eeuwig huis. Want hierom zuchten wij, wij haken ernaar met onze woonsteden uit de hemel overkleed te worden. Als wij maar bekleed en niet naakt zullen bevonden worden. Want wij die nog in een tent wonen, zuchten bezwaard, omdat wij niet ontkleed, doch overkleed willen worden. Opdat het sterfelijke door het leven worden verslonden. God is het die ons juist daartoe bereid heeft en die ons de geest tot onderpand gegeven heeft. Daarom zijn wij te allen tijden vol goede moed. Ook al weten wij dat wij, zolang wij in het lichaam ons verblijf hebben, ver van de Heere in den vreemde zijn. Want wij wandelen in geloof, niet in aanschouwen. Maar wij zijn vol goede moed en wij begeren te meer ons verblijf in het lichaam te verlaten en bij de Heere onze intrek te nemen. Daarom stellen wij er een eer in, hetzij thuis, hetzij in de vreemde, hem welgevallig te zijn. Want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus openbaar worden, opdat een ieder wegdragen wat hij in zijn lichaam verricht heeft, nadat hij gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad. Tot zover in eerste instantie dit gedeelte. Nou, dat begint mooi, hè? Daarom verliezen wij de moed niet. En dat is natuurlijk geweldig als we zo hier vanmorgen samen mogen komen. En je mag, ja, dat tot elkaar zeggen. Van broeders, zusters, vrienden, mensen. Wij verliezen de moed niet. Ik heb geleerd dat als er in de Bijbel staat daarom, Als er in de Bijbel staat daarom, dan moet je je eigenlijk de vraag stellen, waarom? Als Paulus dan zegt, daarom verliezen wij de moed niet, dan moeten wij de vraag stellen, maar waarom dan, Paulus? Hè? Waarom zeg je dat? Waarom kunnen wij dat zomaar zeggen? Nou, wil je daar een antwoord op hebben, dan zou je eigenlijk ook het voorgaande gedeelte moeten lezen. Want daaruit blijkt waarom Paulus zegt, daarom verliezen wij de moed niet. En dat voorgaande gedeelte, dat ga ik niet helemaal lezen, maar daar begin ik mee in vers 7 van hoofdstuk 4. De vertalers hebben daar ook aan het begin van vers 1 boven gezet, de schat in aarden vaten. En Paulus die zegt dat ook in vers 7, maar zegt hij, wij hebben deze schat in aarden vaten, zodat de kracht die alles te boven gaat van God is en niet van ons. In alles zijn wij in de druk, doch niet in het nauw. Om raad verlegen, doch niet radeloos. Vervolgd, doch niet verlaten. Ter aarde geworpen, doch niet verloren. Te allen tijden het sterven van Jezus in het lichaam omdragende, opdat ook het leven van Jezus zich in ons lichaam openbare. Het gaat dus in het voorgaande gedeelte over het feit dat wij een schat hebben in een aardenvat. Nou, ons lichaam is een aardenvat. En een aardenvat, dat weet u, nou, dat is broos. En er hoeft maar iets te gebeuren of dat breekt en dat gaat stuk. Nou ja, zo is het ook eigenlijk met ons lichaam. Hè? Wij verbeelden ons vaak heel veel, maar er hoeft maar iets te gebeuren en er komt een kink in de kabel. Je staat ook non-actief, hè? Of je kunt niks meer. Zo gaat dat in het leven van ons mensen. We weten allemaal hoe dat werkt. En de apostel Paulus die zegt hier nu, in dat lichaam hebben wij een schat door de inwoning van de Heilige Geest. Dat is natuurlijk geweldig. Dat je als gelovige mag weten dat de Heer Jezus Christus door het geloof in onze harten woning heeft gemaakt. Dat Hij in ons leven is gekomen. En dat niet alleen, maar ook dat wij Gods geest hebben ontvangen. Ja, dat we zelfs verzegeld zijn met de Heilige Geest der belofte. Wij hebben een schat door de inwoning van Gods geest. En juist omdat dat zo is, omdat wij mogen weten dat Christus door het geloof in ons hart, in ons leven is gekomen, daarom, zegt Paulus, hoeven wij de moed niet te verliezen. Nou, dat klopt ook wel, denk ik. Want als Christus nou niet in ons woonde, hè? Als je nou geen christen zou zijn, en je ziet op de toestand in deze wereld, nou, dan denk ik wel eens, dan zou ik er moedeloos van worden. Hè? Want het is me niet nogal een wereld waarin wij leven. Ja. Als ik niet een kind van God was door genade, als ik niet leefde in de wetenschap dat ik een geweldige hoop heb en een heerlijk vooruitzicht, dan had ik denk ik alle reden om de moed te verliezen en niet om moedig voorwaarts te gaan. Want nogmaals, we zien hoe alles afglijdt in deze wereld. De mensheid verbeeldt zich heel wat. Maar als je nou terugkijkt in die 6000 jaar menselijke geschiedenis, dan mogen we constateren dat al, ondanks alle goede bedoelingen van de mens, ja, het breekt hen eigenlijk bij de handen af. En er zijn zo enorm veel problemen waar men geen oplossing over heeft of voor heeft. Men zegt wel eens, van de geschiedenis leert de mens. Nou, ik geloof er niks van. Ik denk dat de mens van de geschiedenis helemaal niets leert. Men zegt dat wel in het leven, maar in de praktijk zien we dat niet zo is. Hè? Er zijn steeds weer oorlogen. En er is steeds weer ellende, narigheid. Hè? Als je nou denkt aan die geschiedenis, nou ja, neem alleen maar de Eerste Wereldoorlog. Hè? Toen dachten de mensen van, nou, dat mag nooit meer gebeuren. Weet je wat? Wij richten de Volkerenbond op. Dan krijgen we niet opnieuw een wereldoorlog. Maar ja, de Tweede Wereldoorlog is ook gekomen. En opnieuw dacht men, ja, dat moet nooit meer gebeuren. Dus weet je wat, in 1948, wij richten de VN op. Hè? Ter voorkoming van een wereldoorlog. Ja, wat denkt u? Zou er nog een derde wereldoorlog komen? Nou, ik denk het wel. Ik denk het wel. En dan niet eens zozeer op grond wat ik in de wereld om me heen zie, maar veel meer op grond van dat wat de Bijbel mij leert. Ja. Dus wat dat betreft is het einde nog niet aangebroken. En in dat soort zaken kun je dan ook niet, ja, de moed vinden, broeders en zusters. Alleen als je de Bijbel kent, dan weet je dat God een plan heeft. En dan denk ik ook in deze tijd waarin wij leven, wat een voorrecht dat ik mag weten dat God een plan heeft. En dat de Bijbel mij leert dat God nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Nou ja, er werd al net gebeden voor de toestand in China. De uitbraak van opnieuw een virus. En als je dat dan zo weer hoort op journalen, je leest dat in de kranten. Nou ja, dan gaan je gedachten al heel gauw uit naar de Bijbel. Want de Bijbel zegt dat er straks een tijd komt van allerlei ziektes en pestilentieën die over de wereld zullen gaan. Nou ja, zo'n situatie als nu opnieuw laat ons eigenlijk zien hoe gemakkelijk het is dat dat soort situaties zich gaat voordoen. Men probeert dat nou binnen bepaalde grenzen te houden. Maar ja, uiteindelijk zal het straks allemaal een keer doorbreken natuurlijk. En dan heb ik het niet specifiek over dit virus, want ik kan ook niet in de toekomst kijken. Maar gewoon als je ziet wat de Bijbel daarover zegt. Wat er allemaal nog moet komen. Wat er allemaal nog gaat gebeuren. En als je de wetenschap moet geloven, dan moet je dat volgens mij, maar dat is mijn mening, daar mag u anders over denken. Als je de wetenschap moet geloven, dan ziet het er niet zo best uit en hebben u en mijn kleinkinderen straks geen leven meer op aarde. Hè? Voor een tijdje terug was het de zure regen. Nou ja, dan is het opeens weer wat anders. En nu hebben ze het probleem met stikstof. En ik ga geen politieke praatjes houden hier. Dat zijn andere mensen die dat doen en die daar veel meer verstand van hebben. Alleen als ik al dat soort dingen hoor, en begrijpt u me goed, we hebben natuurlijk best onze verantwoordelijkheid. En ik zeg zeker niet van, nou, laat de boel maar de boel. Maar dan neem ik niet, als ik al deze dingen zo aanhoor en zie en meemaak en beluister. En als ik dan hoor dat ze zeggen van, ja, onze kleinkinderen hebben straks geen leven meer op aarde. Nou ja, misschien ligt het aan mij, maar ik moet u zeggen, ik maak me nog niet zo gek veel zorgen daarover. Nee, weet u waarom niet? Omdat ik mijn Bijbel heb. En omdat ik weet dat God een plan heeft. Ja. En omdat ik weet dat de Bijbel mij in ieder geval leert dat voordat deze aarde ten onder gaat, zijn we minimaal 1000 jaar verder. Want daar is de Bijbel heel duidelijk over. Voordat er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde komt, zijn we op zijn minst 1000 jaar verder. Ja. Dus wat dat betreft slaap ik rustig, ondanks alle berichten die men dan ook bij mij de kamer inslingert, hè, vanuit de televisie. Want God heeft een plan. En ik vind, er staan ook in de Bijbel heel veel mooie teksten. Maar ik vind dat is zo mooi en dan denk ik aan Jesaja 46. Jesaja 46 vers 8. Misschien wel goed om dat eens even te lezen ook. Er staat in Jesaja 46 vers 8. Denkt hieraan en vermant u, gij overtreders, neemt het ter harte. En dan staat er, en ik heb dat onderstreept in mijn Bijbel, denkt aan hetgeen vroeger van ouds gebeurde. Ik immers ben God en er is geen ander God en niemand is mij gelijk. En die God mogen wij door genade kennen. Die God, dat is de Vader van onze Heer Jezus Christus. En dan staat er in vers 10. Ik die van de beginnen de afloop verkondig. En van ouds wat nog niet geschied is. Die zeg, mijn raadsbesluit zal volbracht worden. En ik zal al mijn welbehagen doen. Die uit het oosten een roofvogel roept uit een ver land, de man van mijn raadsbesluit. En volgens mij gaat het dan over de Heer Jezus, want God werkt in alles naar de raad van zijn wil. Hij zegt, ik heb gesproken, ik doe het ook komen, ik heb het ontworpen, ik breng het ook tot uitvoering. De Heere God heeft een plan. En hij heeft dat plan heeft hij opgetekend in zijn woord. Waardoor ook wij in grote lijnen toch een klein beetje zicht mogen krijgen op dat plan van God. En dan denk ik, wat is het mooi, en daarom verlies ik de moed niet, dat de Heere God zegt, ik die van de beginnen de afloop verkondig en van ouds wat nog niet geschied is. Ja. De Heere God heeft vanaf het begin al laten weten, verkondigd, waar het uiteindelijk op uit zou lopen. Zijn plan. En dat vinden wij in zijn woord. Zijn raadsbesluit zal volbracht worden. Hij heeft gesproken, staat hier. Hij doet het komen, hij heeft het ontworpen en hij brengt het ook tot uitvoering. Daarom, broeders en zusters, verlies ik de moed niet. Nee. Daarom zie ik ook de toekomst hoopvol tegemoet. Ja, wij hebben een geweldige toekomst. En als het dan gaat om deze schepping met al haar zorgen, daarvan leert de Bijbel mij dat de aarde is van de Heere. En hij is degene die ook daarvoor de volle verantwoordelijkheid neemt en die daar een plan mee heeft. En nogmaals, voordat er een nieuwe aarde komt, leert de schrift mij, zijn we zeker 1000 jaar verder. En ik zeg daarmee niet van dan komt de Heer pas terug voor u of mij. Dat is een heel ander onderwerp. Nee, maar als het gaat om de schepping. Als het gaat om het plan dat God heeft. En dan kan er gebeuren in de wereld wat er ook gebeurt. Maar ik hoef de moed niet te verliezen. Want hij houdt alles in zijn hand. En hij zal met alles tot zijn doel komen. En als er dingen gebeuren die God te ver gaan, dan grijpt God. echt wel in. Dat zie ik ook als het gaat om de geschiedenis van het volk van Israël. God had ook daar een plan mee. En God had tegen Israël gezegd, als jullie gehoorzaam zijn, dan ontvang je de zegen. En als je ongehoorzaam bent, dan komt de vloek. En als het uit de hand liep, dan greep God in de geschiedenis van Israël. Nou, zoals God een plan met Israël heeft en had, want ook met Israël komt hij tot zijn doel in de toekomst, zo komt hij ook tot doel met deze wereld. En wat ook mooi is, hij komt ook tot zijn doel met u en met mij. Ja. Immers leert de Bijbel mij dat hij die in u een goed werk is begonnen, mooi is dat, hè? Dat de Heere God in u en mij een goed werk is begonnen. En dan staat erbij dat hij dat zal volvoeren, zal voleindigen, volmaken, tot op de dag van Christus Jezus, onze Heere. Nou, daarom verlies ik de moed niet. Nee. En inderdaad, zullen we dat niet? Volle verzekering net. Jezus is mijn. Wat schenkt dat rust aan het volgzaam gemoed? In hem zal ik zalig, zalig eens zijn, wedergeboren door Jezus bloed. Ja. En als je dus een klein beetje weet wat het plan van God is, nou, en dat kunnen wij een klein beetje weten, want dat staat in de Bijbel, dan kun je inderdaad met Paulus zeggen, wij verliezen de moed niet. Ook al vervalt onze uiterlijke mens. En dat doet hij. De uiterlijke mens. Ik zie het hier voor mij. Ja, sorry, ik sta aan deze kant. Ja, maar goed, u ziet het ook als u naar mij kijkt. Ja. Ik vind dat dit het zo mooi bij de dames, althans een meerderheid van de dames, die kan het zo mooi camoufleren, hè. Dan smeren ze er een kleurtje op en zo. En ze maken de lippen een beetje rood. En dan lijkt het nog meer. Totdat je vanavond naar bed gaat en dan was je het er allemaal weer af. En dan word je weer met de werkelijkheid geconfronteerd. Ja, wij mannen hebben dat spul ook niet nodig, hè? Ja. Alhoewel, ook in deze tijd zie je dat nog wel eens veranderen, hè? Maar ja, alles verandert in deze tijd. Wat dat betreft denk ik wel eens van wat een wereld, hè. Maar goed, ja, het is ook maar een grapje, maar het is natuurlijk wel zo, hè. Die uiterlijke mens, die vervalt. En dat zie je aan elkaar, dat ga je ervaren in je lijf, zeker als je ook een dagje ouder gaat worden, dan komen er toch wat gebreken, wat mankementjes. En daar hoef je niet eens trouwens altijd oud voor te worden, ook jongeren kan dat treffen natuurlijk, hè. Maar dan is het wel fijn dat de Bijbel ons leert dat ook al vervalt die uiterlijke mens, en dat is natuurlijk wel heel rijk, nochtans wordt die innerlijke mens, dat wat je dus niet van elkaar kunt zien, van dag tot dag vernieuwd. Ja. En dat is die nieuwe schepping die je door het geloof bent geworden in de Heer Jezus Christus. En dat verval, ja, dat begint eigenlijk al op het moment dat je geboren wordt. Ja. Zo werkt dat. En ondanks het feit dat de cellen in het menselijk lichaam, en ik geloof dat het zich elke 7 jaar vernieuwt, maar zit er tegelijk in dat vernieuwingsproces ook alweer een afbraakproces, zodat dit lichaam niet eeuwig blijft bestaan. Nee. Het breekt af. Het wordt ouder. En inderdaad, dat zie je als je naar elkaar kijkt. Maar, zegt Paulus, wij verliezen de moed niet. Nee. Want de innerlijke mens wordt van dag tot dag vernieuwd. Ja. En dat komt omdat wij een schat hebben in een aarden vat, broeders en zusters. En dat zijn toch wel hele ja, fijne en ook rustgevende gedachten. Dat je dat mag weten als kind van God, als gelovige. Die aardse tent, ja, die zal het hier op aarde niet altijd volhouden. Hier straks na de dienst moet ik nog even naar Alblasserdam. Dat is een broeder, die is afgelopen week overleden. Komt al 40 jaar bij ons in het Vierhouten Bos, of vroeger in de Toevlucht dan. Ken ik heel goed, kom elk jaar een paar keer op vakantie. Ja, zijn aardse tent is afgebroken. En straks ga ik daar naartoe en zal ik inderdaad de aardse tent daar zien liggen. Ja. Alleen ik weet, hij heeft een gebouw bij God in de hemelen. En dat is troost, dat is bemoediging. Hè? Ook voor zijn vrouw, voor zijn kinderen. Daar getuigde hij ook van. Hij wist zich geborgen in zijn Heer en in zijn heiland. En de Bijbel noemt het een aardse tent. En dat geeft inderdaad aan dat het tijdelijk is. En die wordt afgebroken. Ja, die wordt afgebroken. Vers 1 zegt dat. Wij weten van hoofdstuk 5 dat indien de aardse tent waarin wij wonen wordt afgebroken, wij een gebouw bij God hebben in de hemelen. Die aardse tent die houdt niet stand. En dan gaat het, ja, dus om de buitenkant. Om dat wat wij van elkaar zien. Maar wat mooi dat je mag weten dat wij op weg zijn naar de vervulling van al Gods raadsbesluiten. En dat God een plan heeft om ons straks te openbaren in zijn heerlijkheid. We hebben dat nu al ontvangen door het geloof in de Heer Jezus Christus. En straks zullen we dat ook gaan zien. Wij zijn nu al, en dat is een geestelijke zaak, dat voel je niet, dat zie je niet, dat geloof je, dat weet je op grond van de schrift, hè? Dat we met Christus gezet zijn in het hemelse. Maar ja, onze voeten staan nog altijd op aarde. Maar er komt een dag dat dat geloof overgaat in aanschouwen. En toen ik deze week dat telefoontje kreeg van onze broeder dat hij was ontslapen, toen dacht ik van ja, wat moet dat zijn, hè? Je kunt je daar niks bij voorstellen natuurlijk. Maar dat dat moment aanbreekt en dat je zegt als het ware hier je ogen sluit, ja, en bij de Heere weer open doet. Ik zeg het een beetje simpel. Maar goed, ik weet ook niet hoe ik het anders moet voorstellen. Maar dat moet wel iets heel apart zijn, denk ik. Hè? Ja. Wij zijn daar nu al met Christus gezet in de hemel, in het hemelse, zegt de Bijbel. En dan komt er straks een moment, dan is het zover. En dan is het opeens realiteit. Dan zul je de Heere zien, ja, zoals hij is. Je probeert je daar een beeld van te vormen, maar dat is lastig. Dat is lastig. De Bijbel zegt ook, hè, wij zullen worden zoals hij. Nou, dat moet dan wel heel bijzonder zijn. Maar wat mooi dat wij in dat geloof mogen leven. En dat dat voor u en mij ook een zekerheid mag zijn. Niet op wat je voelt of zo, want dat voel je misschien niet altijd, maar op grond van het woord van God. Ik voel me echt niet elke dag in de hemel, hoor. Ik weet dat ik daar ben in Christus, dat het mijn positie is. Maar ja, ik heb nog met een hoop nare dingen soms te maken hier, in deze wereld. Ja, dus wat dat betreft is het niet altijd halleluja, prijs de Heer. Nee, nee. Maar we weten wel dat dit ons wacht. En dat dat ons blij vooruitzicht is, broeders en zusters. En dat je dus weet dat het beste komt nog. En dat je mag weten dat wat er dan ook gebeurt in ons leven, hè, hoe ons leven dan ook rijlt of zeilt, wat er ook op uw weg komt, op mijn weg komt, dat plan van God blijft bestaan. Dat blijft bestaan. En het allerergste, naar de mens gesproken, wat je ja, als mens op aarde kan overkomen, is, nou ja, dat ze je doden. Dat ze je leven afnemen. En dan, nou ja, eigenlijk nog niks aan de hand. En ik zeg het een beetje makkelijk, maar het is natuurlijk wel zo, want Gods plan gaat door. En dan weet je, ook dan is het einde nog niet. Nee, dan begint het uiteindelijk pas. Want het ware leven is daar waar Christus is. En dat is die geweldige hoop waarvan de apostel Paulus ja, vervuld is. Waar hij ook over spreekt. Hè? En dan zegt hij, en we hebben het ook gelezen in 2 Korinthe 4... In vers 6 begin ik even. Hij zegt, de God die gesproken heeft, licht schijnen uit het duister, heeft het doen schijnen in onze harten, om ons te verlichten met de kennis der heerlijkheid Gods in het aangezicht van Christus. Mooi is dat. God die gesproken heeft. Die heeft het licht gemaakt in ons leven. In de duisternis van ons leven. En dat heeft hij doen schijnen in onze harten. Met als doel om ons te verlichten met de kennis der heerlijkheid Gods in het aangezicht van Christus. Ja. Daardoor hebben wij dus verlichte ogen van het hart ontvangen. Geestelijk inzicht, wijsheid van de Heere, waardoor wij in staat gesteld zijn om ook deze dingen waar Paulus over spreekt, om dat te leren begrijpen. En om dat toe te passen in ons leven. Om toe te eigenen in ons leven. Paulus zegt, vers 7, wij hebben een schat in aarden vaten, zodat de kracht die alles te boven gaat van God is en niet van ons. En dan is Paulus heel praktisch, want dan zegt hij, in alles zijn wij in de druk. Nou, dat kennen wij ook wel, denk ik. Dat kennen wij ook. Frank had er al een beetje ook in de liederen, wat hij ervan zei. Hè? En soms in de stormen in ons leven. Ik zei net al, het is niet altijd halleluja, prijs de Heer. Ook niet bij mij. Zeker niet. Ik heb ook mijn zores. Hè. Het is wel niet altijd makkelijk om in deze wereld staande te blijven. Of om een bedrijf te runnen in deze wereld. Je hebt zoveel dingen te maken. Nou, die maken het lang niet altijd leuk. Hè. Maar ja, je moet er wel mee dealen. Paulus zegt, in alles in de druk. Nou ja, dat ervaren we allemaal, ieder zo op onze eigen manier. En voor de een is het dit en voor de ander is het dat. Alleen, er staat nog iets achter. In alles zijn wij in de druk, doch niet in het nauw. En dat is het grote verschil. Dat is het grote verschil. Er kan druk zijn, er kan sores zijn, er kan tegenslag zijn, er kan ellende zijn. En nou ja, vult u maar aan. Maar zegt hij als christen, niet in het nauw, broeders en zusters. Ja. Weet u, vergeet niet dat de weg van een gelovige, de weg die wij gaan, is nooit een doodlopende weg. Maar een doorlopende weg. Een doorlopende weg. En waarom? Omdat God een plan heeft. En omdat God van plan is om uw en mijn leven te openbaren in zijn heerlijkheid. Verder zegt Paulus in vers 7 en 8. Vers 8b. Om raad verlegen. Hebt u dat ook wel eens? dat u om raad verlegen bent. Dat je, ja, dat je niet meer weet hoe je ermee aan moet. Dat er dingen op je weg komen. Hoe moet ik in vredesnaam daar nou mee omgaan? Paulus had het ook. Om raad verlegen. Ja. Toen ik daarover aan het nadenken was gisteravond over dit gedeelte, toen moest ik denken aan 2 Koningen 19. We gaan niet opzoeken omwille van de tijd. Moet u zelf maar eens lezen. Maar daar gaat het over koning Hiskia. En koning Hiskia die krijgt dan dreigbrieven van Sanherib, de veldmaarschalk van het Assyrische Rijk. En die komt daar met de boodschap bij Hiskia en die zegt van wij gaan Jeruzalem innemen. Wordt hem, op schrift wordt hem dat gebracht, die boodschap. En dan vind ik het zo mooi, dan lees ik in mijn Bijbel, dan komt die brief, die boodschap bij Hiskia. Dan neemt hij die brief en wat doet hij? Hij spreidt die brief uit in de tempel voor het aangezicht van de Heere. Zegt dat waar Heere God, kijk, dat willen ze gaan doen. Maar Jeruzalem, dat is uw stad. Dus ik leg het probleem maar bij u neer. En dan gaat Hiskia gaat naar huis en die gaat lekker rustig slapen. Mooi is dat, hè? Nou, lukt mij niet altijd, als ik wel eens wat problemen heb. Ik kan nog wel eens wakker liggen van bepaalde dingen. Hè? Maar Hiskia, die spreidt het uit voor de Heere, voor het aangezicht van de Heere. Hij wist, dat is de stad van God. En hij zegt als het ware, Heere God, ze zitten achter uw stad aan. Dus ik leg het probleem bij u neer. En dan lees ik later in mijn Bijbel, dat staat er. In die nacht sloeg de engel des Heren het leger van Assyrië 185.000 man. Ja, is wat? Hoe deed de Heer het wel? Door de engel des Heren. Op een wonderbare wijze. En dan leer ik weer uit zo'n geschiedenis. Kijk, de God van de Bijbel is almachtig. De God van de Bijbel is een God die er boven staat. En die uiteindelijk tot zijn doel komt. Wel eens om raad verlegen, maar staat hier in de Korinthebrief, doch niet radeloos. En dat is het grote verschil. Je kunt om raad verlegen zijn, maar je hoeft niet radeloos te zijn. Want je weet, je hemelse Vader is erbij. Hij gaat met je mee. Hij ondersteunt je. Hij verlaat je niet. David zegt in een van de psalmen, God is ons een helper. De Heere is het die ons draagt. Nou ja, zo is het inderdaad ook. God is ons een helper. En de Heere is het die ons draagt, die ons graag, die ons er bovenuit wil tillen. Om raad verlegen, doch niet radeloos, vervolgd, doch niet verlaten. Nou ja, dat heeft Paulus ook gekend. Hij zat immers in de gevangenis. Maar ook daar was hij niet verlaten. Ook daar wist hij, God is erbij. En staat er dan ook nog, ter aarde geworpen. Ter aarde geworpen. Met andere woorden, gedood. Maar staat er, doch niet verloren. Nee, natuurlijk niet, want je hebt Christus leren kennen. Je bent behouden geworden. Je bent een kind van God. En dus zelfs het afleggen van de aardse tent verandert daar niets aan. Want wat leert de Bijbel mij? Wij hebben een gebouw bij God in de hemelen. geen onbekende woorden, maar toch als ik ze ook zelf weer uitspreek, denk ik, wat een zegen dat je dat mag weten. Hè? Dat je dat, ook van je geliefden. Hè? Nou, er zitten hier verschillende die geliefden, ik denk de meeste van ons hebben geliefden af moeten staan. En dat heeft heel veel verdriet met zich meegebracht, als er een lege plaats valt. Ja. Maar wat mooi dat je altijd over het graf mag heen zien. In de wetenschap dat hij, zij, geborgen is in en bij de Heer. Dat ze bevorderd zijn tot heerlijkheid. Dat zeggen ze bij het leger des heils, als iemand overlijdt. Wordt bevorderd tot heerlijkheid. Ja. Ja. Dat mag te midden van je tranen en verdriet een stuk rust en vrede geven. Er is een gebouw bij God in de hemelen. God heeft een voorziening voor ons in de hemel getroffen. Dat betekent heel concreet dat als het moment daar is dat wij ons lichaam moeten verlaten, dat we niet zomaar ergens rondzweven of weet ik veel wat. Nee, er is een voorziening. Dat is een gebouw bij God. Niet met handen gemaakt, maar een eeuwig huis, broeders en zusters. Ja. En daarom verliezen wij de moed niet. Dat mag ons vreugde geven. Dat mag ons blijdschap geven. Dat mag ons troost schenken. Paulus die zegt in vers 8 van hoofdstuk 5... Maar wij zijn vol goede moed en wij begeren te meer ons verblijf in het lichaam te verlaten en bij de Here onze intrek te nemen. In de Filippenzenbrief zegt Paulus, met Christus te zijn is verreweg het beste. Ja. Broeder Jacob Klein Haneveld, mijn geestelijke vader, die zei heel vaak, het beste komt nog. Het beste komt nog, ja. Ja. En dat is daar waar Christus is. Nu al, door het geloof, en straks gaat dat over in aanschouwen. Paulus die zegt nog ergens, kijk of ik het zo gauw kan vinden, die tekst schiet me te binnen. Oh ja, in 2 Timotheus 4 zegt hij dat. 2 Timotheus 4 vers 6, want wat mij aangaat reeds word ik als plengoffer geofferd en het tijdstip van mijn verscheiden staat voor de deur. Paulus wist dat hij spoedig zou sterven. Dat wist hij. Hij zegt, het tijdstip van mijn verscheiden staat voor de deur. Maar, zegt hij, ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb mijn loop ten einde gebracht. Ik heb het geloof behouden. Voorts ligt voor mij gereed de krans der rechtvaardigheid, welke de diendagen de Heere, de rechtvaardige rechter, mij zal geven, doch niet alleen mij, maar ook allen die zijn verschijning hebben liefgehad. Weet u? Paulus was daar niet bezorgd over, hij was daar niet ongerust over. Hij wist, hij zou spoedig ontslapen. En hij zegt, ik heb de goede strijd gestreden. Dat kon hij zeggen, waarom? Omdat hij gehandeld had in overeenstemming met het woord van God. En als je handelt en leeft in overeenstemming met het woord van God, dan ben je goed bezig, broeders en zusters. Ja. Hij ging spoedig ontslapen. Ik heb het wel eens vaker gezegd op deze plaats, een herhaling is nooit verkeerd, maar ik ben zo blij dat Paulus spreekt over ontslapen. En niet zegt doodgaan of zo. Zo spreken wij er wel vaak over. Ja, nou nee, die is al zoveel jaar dood. Ja. En we weten wat we bedoelen. Maar de Bijbel spreekt over het ontslapen. En die terminologie zouden ook wij gewoon moeten overnemen. Hè? Mijn vader, ik denk dat, hoe lang is het geleden nou? 40 jaar al meer, denk ik. Toen is die overleden. Ontslapen. Ik zeg, ja, mijn vader is al 40 jaar dood. Ik vind het wel een beetje lelijk klinken, moet ik u zeggen. Maar goed, dat is een beetje gevoelsmatig en zo. Maar het is natuurlijk wel, ja, zit er wat in, denk ik. Maar ik heb het, hij is ontslapen. Ja. Hij is ook gestorven. Het was een reformatorische broeder. En daar is niks mis mee natuurlijk. Die zijn er heel veel. Dat zijn een beetje mijn roots. Maar hij is gestorven met zondag 1. Hè? Dat zich in leven en sterven, de catechisme, sommigen kennen dat nog wel, hè? Zich het eigendom wist van Christus. Mooi is dat. Er staan mooie dingen in de catechisme. Zeker ook als ze rechtstreeks vanuit de Bijbel afkomstig zijn, want dat moet het uitgangspunt zijn. Maar met die woorden is hij ook heen gegaan. Nou, dat was voor ons een bemoediging en een vertroosting. Hij is ontslapen in zijn Heer, in zijn heiland. En dat wist Paulus ook. En Paulus wist ook dat hij aan het eind van zijn leven de krans der rechtvaardigheid zou ontvangen. Hoe wist hij dat? Nou, omdat het woord dat zegt. Omdat de Bijbel ons dat leert. Ja. Er staat, allen die zijn verschijning hebben lief gehad. Dus het geldt ook u en mij. Ook wij hebben de verschijning van hem lief. En we zien uit naar die verschijning. En wanneer Christus verschijnt in heerlijkheid, Colossenzen 3, zullen ook wij met hem verschijnen in heerlijkheid. Ja. Dat zijn mooie dingen. Paulus wist dat en hij keek over het sterven, het lichamelijke sterven heen. Hij wist wat hem wachtte en dat mogen wij ook doen. Ik heb het ook hier wel eens genoemd, schiet me ook zo te binnen. Toen ik zelf pas tot geloof kwam, toen las ik een spreuk op een tegeltje. Wie sterft, al eer hij sterft, sterft niet wanneer hij sterft. Ik zal het nog een keer zeggen. Wie sterft, al eer hij sterft, sterft niet wanneer hij sterft. En zo is het. Want als je een gelovige bent, als je je hart aan de Heere hebt gegeven, als je de Heere God hebt toegelaten in je leven, als hij woning gemaakt heeft in je hart, en dat wil God, ja, dan mag je weten dat je met Christus gestorven bent. En dat je met Christus gekruisigd bent. Maar vervolgens ook dat je met hem in nieuwheid des levens bent opgestaan. En daarom, wie sterft, al eer hij sterft, en we zijn met Christus gestorven, die sterft dus niet wanneer hij sterft. Nee. Concreet nogmaals, als die dag aanbreekt en je blaast je laatste adem uit, dan ben je daar waar je nu eigenlijk ook al bent, door het geloof. Ja. Ja, rare zin, ik weet het, maar het is wel zo. Want wij zijn nu ook al in Christus. Wij zijn nu ook al burgers van het Rijk in de hemelen. Alleen we zien het nog niet. Maar op het moment dat dat moment aanbreekt, gaan we het wel zien. Ja. Ja, we zitten hier vanmorgen. Maar wat zijn wij begenadigd, hè? Wat zijn wij bevoorrecht? Dat je dat mag weten. En dat je uit dat geloof mag leven, broeders en zusters. Ja. En als je dat allemaal weet, ja, dan mag het voor ons ook een eer zijn, een erezaak zijn, zoals dat laatste gedeelte van hoofdstuk 5 dat dan nog zegt, hè. Daarom stellen wij er een eer in, hetzij thuis, hetzij in de vreemde, hem welgevallig te zijn. Dat is dan ons verlangen. Om te leven welgevallig. Ja. Een gode welgevallig leven. En dan staat er nog iets over de rechterstoel van Christus. Nou, daar zou heel veel over te zeggen zijn. Dat doe ik nu niet. Dat is een studie op zich, denk ik. Maar ik weet nog dat broeder Jacob Klein Haneveld, mijn geestelijke vader, dat hij ooit een keer gezegd heeft, als we straks bij de Heere komen, dan zullen wij BTW ontvangen. Nou, soms vind ik dat ik hier een hoop moet betalen, moet ik u zeggen. Al die blauwe brieven die regelmatig op de mat vallen, hè? Dan voor dit en dan voor dat. Belasting toegevoegde waarde. Maar er komt een dag dan zullen wij BTW ontvangen. En zei Jacob Klein Haneveld, dan is het niet belasting toegevoegde waarde, maar dan is het behoud toegevoegde waarde. Ja, ik dacht, nou, dat vind ik wel een leuke eigenlijk. Behoud toegevoegde waarde. Wij zijn behouden en aan dat behoud wordt toegevoegd. Namelijk heerlijkheid. En dat maakt dat ik met Paulus kan zeggen, en ik hoop u ook, daarom verliezen wij de moed niet. Wel geprezen zij die heiland. Amen.